Welkom bij de Productara podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Deze aflevering heb ik Marijn te gast, Lead Product Development bij Ampère, de logistieke start-up van Bol. Als start-up of skill-up moet en wil je snel innoveren en ontwikkelen. Maar hoe doe je dat met de juiste sturing van bovenaf en voldoende vrijheid in je productteams? Bij Ampère ontdekte ik dat ze hier veel mee hebben geëxperimenteerd en een proces hebben ingericht met een innovatiebord, Dragon's Den sessies en voornamelijk doelen in plaats van oplossingen op hun roadmap. Genoeg reden om vandaag in gesprek te gaan over wat zij hier al van leerden en waar jij mogelijk inspiratie in kan vinden. Hey, leuk om je hier te hebben, Marijn.
Ja, dankjewel.
Wat is nou de lastigste afweging als het gaat om innovatie bij skill-ups?
Ik denk eigenlijk dezelfde afweging als bij grote bedrijven. Je tijd is altijd beperkt. Dus hoe ga je om met je hele beperkte tijd?
Ja, gewoon hoe krijgen we met de tijd die we hebben toch de innovaties er doorheen die we hebben?
Ja, en je ziet bij een scale of bij een start-up natuurlijk dat het bedrijf een stuk kleiner is. Je hebt minder resources, dus je keuzes moet je misschien nog wel duidelijker maken dan bij een groot bedrijf.
Ja, maar je afhankelijkheden zijn vaak weer een stukje kleiner als klein bedrijf?
Je kan een stuk sneller in theorie, ja. Maar je moet dan wel zorgen dat je de juiste dingen doet.
Ja, precies. Ja, mooi. Ik vind het leuk om hier vandaag eens even op in te gaan over hoe krijg je nou sturing in je innovatie? Want ja, volgens mij is de grote struggle van veel bedrijven, ja, we bedenken op allerlei plekken in de organisatie van alles wat leuk zou zijn. Maar wat zijn dan uiteindelijk de dingen die we gaan doen? En in veel situaties gaat het dan toch maar terug naar, nou, het MT heeft beslist dat we dit gaan oplossen. Dus we gaan dat oplossen. Maar heel vaak kom je er dan achter dat je eigenlijk de verkeerde dingen gaat bouwen, omdat je te ver van de producten afstaat. Dus nou, volgens mij een goede reden om hier eens op in te zoomen.
Ja.
Hey, wat is jouw persoonlijke achtergrond? Wanneer ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met product en product development?
Ja, ik ben bij Bol gaan werken en bij Bol was ik business analyst, projectmanager. Dus daar in de logistiek, maar ook met IT gewerkt. En daar kom je in de wereld van de product owners terecht, want daar zijn er een hoop van bij Bol.
Ja.
En daar de interesse voor het product owner vak wel een beetje gekregen. En op een gegeven moment zelf de switch gemaakt naar product owner. Was daar onder andere verantwoordelijk voor afvalpunten. Eigenlijk ook heel veel dingen met vervoerders. Nou, dat is een heel interessant en dynamisch domein. Maar dan wil je ook zelf product owner worden. En ja. Ik ben bij Bol product owner geworden. Superleuk team. En daar echt telkens op korte termijn sprint voor sprint impact gemaakt. En dat vind ik eigenlijk veel leuker dan een groot project met een lange doorlooptijd.
Ja, mooi. En op een gegeven moment dan zit je bij de grote corporate Bol. Dan komt de kans voorbij bij zo'n Ampère. En dan ga je van in een product owner met een heel goed gestructureerde omgeving, waar alles al wel een beetje uitgedacht is, ga je naar een start-up toe.
Ja.
Hoe was die switch?
Ja, dus dat is wennen. Hè? Als je bij Bol zit, dan moet je natuurlijk ook mee in het innovatieritme van Bol. Dat heeft heel veel voordelen. Maar ja, je bent ook veel aan het praten over wat je doet, wat je gaat doen. En dat is bij een start-up een stukje makkelijker. Je kan veel duidelijker zelf bepalen waar je mee gaat beginnen en hoe je dat gaat doen.
Ja.
Dus dat was ook de hele heldere opdracht waar we mee begonnen. Dat was echt vanaf moment 1, ja, over een half jaar moeten we live. Ga het maar bouwen.
Ga het maar bouwen. En dat is wel een leuke omgeving. Dat is wel. Wat was toen voor jou wat was een leuk en wat was een lastige hieraan die switch?
Ik denk het allerleukste was eigenlijk gewoon de vrijheid in de oplossing. Ja. Het was voor ons al best wel duidelijk. En daar zijn we misschien anders dan een andere start-up. Het was voor ons best wel duidelijk wat het doel was waarmee we live willen.
Ja.
We hoefden geen product market fit te halen, want Bol heeft ons gevraagd om als start-up een bepaald doel op te lossen.
Ja.
Dus dat is heel leuk. Maar wat heel moeilijk is ja, waar begin je? We hebben heel veel externe mensen zijn we mee begonnen. We moesten tegelijkertijd een product opbouwen als een team opbouwen. Een team van developers, een team van product owners, een team van business analisten. Ja, dat is op heel veel vlakken dan opeens heel complex.
Ja, cool. Volgens mij wel leuk voor de luisteraar om even een klein beetje achtergrond te geven bij Ampère. Nou, onze link is dat op het moment is mijn interim opdracht die ik naast de podcast doe, is bij jullie. Dus dat was een beetje de manier waarop ik Ampère zelf ook leerde kennen.
Ja.
Jij zit er al een stukje langer. Kun je me even een beeld geven voor de luisteraar? Ampère, wat doen jullie?
Ja, dus wij zijn als Ampère opgericht door Bol voor de partners van Bol.com. Dus
ja.
Bol.com is een platform. Ik zeg nog steeds Bol.com. Zo heette het in de tijd dat ik daar werkte. Tegenwoordig is het Bol. En Ampère is opgericht om die partners ook de beschikking te geven over goede goedkope kwaliteit, gewoon goede kwaliteit logistiek.
Ja.
Je ziet dat kleine partners van Bol moeite hebben met hun logistiek goed regelen. Dat betekent dat ze er zelf heel veel tijd aan kwijt zijn, dat ze veel geld eraan kwijt zijn en dat de kwaliteit ook niet zo goed is als de rest van het platform.
Precies, waardoor de consument het uiteindelijk ook wel weer merkt.
Precies, dat merkt de consument, dat merk je in de NPS en dat merk je uiteindelijk bij Bol ook in de sales als de kwaliteit niet goed genoeg is. Nou, daar zijn wij voor opgericht, vooral voor kleinere partners om ervoor te zorgen dat die ook goede logistiek zijn. Wij komen het bij hun deur ophalen en we zorgen dat het dezelfde avond door een andere vervoerder wordt bezorgd.
Ah. En hoeverre ben je dan een logistiek bedrijf of ben je dan een techbedrijf?
Ja, dus we zijn uiteindelijk zijn we een operationeel bedrijf, ja. Maar we proberen het logistiek goed te doen. Op een innovatieve manier. Dus we zijn echt van de grond begonnen met IT-systemen opzetten om een heel slim logistiek proces te doen, zodat we dat op een goede manier, op een slimme manier, op een efficiënte manier kunnen doen, zodat het ook zo duurzaam mogelijk wordt.
Juist. Dat laatste is ook nog wel even een belangrijk statement van Ampere, toch? Een beetje de rest van de markt uitdagen om het op een duurzame manier te doen.
Ja, we willen het zo duurzaam mogelijk doen, zowel voor het milieu, maar ook voor de mensen, dus ook voor de bezorgers.
Ah, check. Ah, leuk. Laten we eens even gaan inzoomen op het onderwerp van vandaag. Het sturen van innovatie. Een puzzel voor veel bedrijven. Je zei het net al een beetje. Toen jullie begonnen had je gewoon een richting. 6 maanden, dan moet er iets draaiend staan.
Ja.
Kun je me wat uitleggen over hoe je dan start vanaf dat punt met het inrichten van productontwikkeling?
Ja, nou ja, op dat moment, heel flauw gezegd, is er eigenlijk maar weinig productontwikkeling. Want je bouwt gewoon IT-systemen die een bepaald doel moeten doen. Op dat moment was Ampere ook bedacht door een groep consultants, vooral projectmanagers. Ja. Dus met veel requirements en kijken wat er moest. En ik denk waar wij als oud-bollers in Ampere al heel snel mee bezig gingen, is ook een beetje die product-mindset erin zetten. Ja. Dus niet alles van tevoren willen specificeren, niet alle requirements helder willen hebben, maar ook... stapje voor stapje, steeds meer MVP. We gaan gewoon kleine stukjes opleveren. Dus we zijn bij Ampere al vrij snel begonnen met elke maand een demo aan de hele organisatie, toen nog 10, 20 man.
Ja.
Daar gingen we gewoon met IT en product samen, telkens in die kleine stapjes. Oh, we hebben nu een app die een bezorger op de weg kan helpen. Oh, ja. We hebben nu een planningssysteem. En zo kwam telkens iets meer erbij, tot we na een half jaar live konden.
Ja, precies, het gaat niet alleen maar om een first-time ride creëren, maar het gaat gewoon om tussentijds opleveren in die fase en kijken, doen we het nu eigenlijk goed?
Ja.
Want je hebt dan op dat moment eigenlijk nog geen echte gebruikers, dus je gaat gewoon veel testen simuleren, lijkt me dan.
Ja, dus we zijn, dat is natuurlijk het voordeel van onderdeel zijn van Bol en onderdeel zijn van de Ahold Groep. We zijn met bezorgers van Albert Heijn e-commerce in gesprek gegaan om te kijken van, hey, waar moet zo'n app nou aan voldoen? Natuurlijk ook genoeg mensen bij betrokken die eerder bij logistieke dienstverleners hebben gezeten. Dus echt ook zo snel mogelijk die feedback loop ingeregeld om met gebruikers te kijken van, hoe moet het nou werken? En voor de producten ook wel een soort visie opgezet van, waar moet het nou aan voldoen? Dus bijvoorbeeld voor onze apps was het voor ons echt belangrijk dat het voor chauffeurs in één keer duidelijk was, zonder training, hoe die app zou werken. Nou ja, en dat kan je dan gaan valideren met je gebruikers.
Juist. En dan kom je eigenlijk in de volgende fase. Hè. Dus je hebt dat half jaar gedaan, je bent live gegaan. Nou, de eerste testen lijken me dan goed te zijn gegaan als je er nu nog bent. En dan kom je in een fase van opschalen. Honderden ideeën. Hoe ben je daar vervolgens mee omgegaan?
Ja, en dan kom je in een hele andere fase terecht, zoals je noemt. Dan kan je de projectmanagement kan je aan de kant gooien. Want dan komt opeens iedereen met verbeterideeën. Nou, en wij hadden op dat moment iemand bij ons extern die ons hielp met design sprints. Ja. Om ook echt goed op de gebruiker in te zoomen. Maar toen kwam er eigenlijk een veel belangrijker probleem omhoog tijdens die opdracht. En dat was dat we innovaties eigenlijk wilden gaan structureren. Dus er kwamen zoveel ideeën en problemen omhoog. En dat krijg je natuurlijk als je een nieuw logistiek proces opzet en je merkt elke dag wat er beter kan. Ja, dat we dat op enige manier moesten gaan structureren. Dus daar hebben we een innovatieproces voor opgezet. Dat gebruiken we eigenlijk nog steeds. Maar elk jaar doen we daar weer een aantal tweaks aan.
Kun je me meenemen in de eerste versie van het innovatieproces wat je toen hebt ingericht?
Ja. Ja, dus de eerste versie van een innovatieproces is in principe gewoon een bord met daarop innovaties, waar je kan zien waar die innovaties aan bijdragen. Waarbij het heel belangrijk is om eerst even een beeld te krijgen van welke ideeën, welke innovaties leven er eigenlijk. Dus toen hebben we het concept ideeënkaart bedacht. Dat was een vormpje die iedereen in de organisatie kon invullen met een idee. En daar konden ze van zich afschrijven, wat is mijn idee? Nou, en dat idee dat kwam op het bord terecht en op het bord konden we dan gaan inventariseren welke ideeën hebben we allemaal en dat gaan prioriteren met elkaar. Nou, en dat is het begin. Ondertussen hebben we dat format veranderd, het bord is veranderd. Maar wat we wel nog steeds echt doen, is zorgen dat iedereen ideeën kan opvoeren. Tegenwoordig noemen we ze problemen in plaats van ideeën. En dan moeten we gaan keuren welke ideeën de moeite waard zijn om te gaan onderzoeken. En daar vertelde je net al een heel kort even wat over. Ja. Dat noemen we de Dragon's Den, waar we met een groepje wisselende mensen eigenlijk die ideeën aanhoren. En kijken, hey, welke ideeën hebben nou waarde?
En je zei net eventjes, we hebben de switch gemaakt van idee naar probleem. Ja. Waarom is dat een belangrijke wisseling?
Nou, wij zijn een organisatie met best wel een hoop mensen die probleemgericht zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ook heel oplossingsgericht. Dus mensen die schieten al meteen van, hey, ik wil deze knop hebben. Ik wil chauffeurs hebben dit probleem op de weg. Maar dan vooral niet chauffeurs hebben dit probleem op de weg, maar zij willen hier een knop hebben om iets te melden of iets dergelijks. Ja. Nou, en dan kom je niet tot de kern van wat er nou echt misgaat. En als er één ding is wat wij hebben geleerd in het innovatieproces over 2 jaar, is dat je, wanneer je echt goed het probleem gaat begrijpen, je later een veel betere oplossing gaat verzinnen. En daarom proberen we de gebruiker zelf te forceren om al in het probleem te denken in plaats van een oplossing. En dat kost elke dag weer moeite. Ja. Elke keer kost het moeite om die tickets die dan binnenkomen, zeg maar, om dan toch nog een paar kritische vragen te stellen. Maar het helpt uiteindelijk wel voor het resultaat.
Juist, want daarmee geef je vervolgens de mensen die op de productontwikkeling zitten, geef je veel meer vrijheid om aan de gang te gaan met, oké, hoe kunnen we dit probleem nou oplossen? Zijn er misschien meerdere oplossingsrichtingen?
Precies.
In plaats van dat je de ene oplossingsrichting hebt die al met het idee kwam.
Ja, ja. En ik denk dat wanneer je een oplossing krijgt en je denkt, oh ja, ja, daar ga ik mee aan het werk. Ja, dan kan je er wel eens achter komen dat het probleem eigenlijk heel anders ligt. En dan heb je toch je innovatietijd verspild.
Heb je een voorbeeld daarbij? Iets wat binnenkwam eerst als idee, maar waarvan en wat je dus gewoon in die oplossingsrichting ging bouwen, maar waar je achteraf achter kwam, oké, we hadden eigenlijk deze oplossingsrichting ook kunnen maken en deze.
Ja, ik denk een concreet voorbeeld bij ons die wel eens herhaald wordt van waar het heel, heel mooi gewerkt heeft, is wat je heel veel ziet bij vervoerders, is dat ze een berichtje sturen hoe laat ze er zijn aan een klant. Nou, onze klanten zijn partners, dus wij zagen dit ook terugkomen. Dus wij stellen aan partners de vraag, hey, wat kunnen wij doen om je beter van dienst te zijn? En een partner geeft aan van, nou ja, best een aantal partners geven aan, wij willen eigenlijk wel weten hoe laat jullie er zijn. Dus wij denken, we gaan dat bouwen, maar we gaan eerst even kijken, wat is het probleem precies? Nou, we hebben een enquête, een kleine, noem het een mini-design sprint, een weekje wat partners gebeld, gekeken, wat is er aan de hand? En onze hypothese is eigenlijk, de partners die wij bedienen voor propositie A, die willen wij laten weten hoe laat we er zijn. Nou, dat hebben we onderzocht. 0 van de partners zat hierop te wachten. En wij denken, hè, dit komt toch terug en we hebben dit gehoord. Dus uiteindelijk zijn wij opnieuw de hypothese ingedoken. En het bleek dat voor een totaal andere, veel kleinere propositie die we ook doen, dat daar partners wel zaten te wachten. Omdat het een veel langer tijdvak is, ook heel logisch dat partners voor een veel langer tijdvak waarin er opgehaald wordt, wel de interesse hebben om zo'n berichtje te ontvangen. Ja. Maar we hadden het bijna voor de verkeerde propositie gebouwd.
Ja, dat is het mooie, dat je gewoon kritisch bent eigenlijk op je eigen proces en dus durft te beoordelen, oké, we hebben nu een test gemaakt, maar is dit dan inderdaad wel het goede wat we hebben gemaakt?
Ja, ja, en we zien het echt nog steeds elke maand voorbij komen dat we eigenlijk bezig zijn met een project en zelfs ook wel eens al iets te snel bezig gaan met een project en dan toch nog even de kritische vraag stellen van, hebben we het probleem nou goed begrepen en toch nog weer achter iets komen. Dus ja. Ik denk heel nuttig.
Oh, nice. Je zei net even tussendoor inderdaad, oké, dan hebben we dus een innovatiebord. Kun je heel even een schets geven van wat zijn dan stapjes op een innovatiebord? Dus je zei, we hebben een probleemkaart, kan iemand inschieten nu? Dat is het idee. Daar vul je wat dingen op in. Die komen ergens op dat bord dan terecht. Hoe beweegt dat over dat bord heen?
Ja, dus het plan is en was dat het bord zichzelf kan draaien. Dus we proberen echt mensen owner te maken van een probleem tot een oplossing, tot iets wat uiteindelijk gebouwd is.
Ja.
Dat betekent dat wanneer een idee of een probleem gepitcht is, dat we iemand toewijzen om het probleem te gaan onderzoeken. Dat is dan ook de eerste fase. Dat noemen we de problem investigation fase. Dus dan schuift het ticket 1 fase naar rechts. Daarna verschuift een ticket, als we het probleem goed begrepen hebben, naar de solution validation. En daar gaan we eigenlijk een oplossing bedenken. Ja. En eigenlijk kijken, lost die oplossing dan op wat het probleem daadwerkelijk was?
Ja.
Nou, en dan, als we daar ook over eens zijn met elkaar, dan gaan we richting development. En daar moet natuurlijk eerst tijd voor zijn. Denk dat we daar zo meteen nog even op in moeten gaan hoe we dat nu doen. Maar eerder was dat vooral met de PO's praten over wanneer er tijd was. Nou, dan gaan we de boel dus ontwikkelen. En wat heel belangrijk is bij ons is, we hebben een draaiende operatie. We kunnen geen dingen live zetten die problemen veroorzaken. Dus we hebben echt expliciet een testen en implementatiefase, waar onze implementatiecollega's die ook werkinstructies maken en dergelijke, ook echt betrokken worden om te zorgen dat het op de vloer goed wordt gelanceerd. Ja. En vanaf daar moeten we het echt evalueren. Dus we hebben ook nog een evaluatiefase waar we de feedback loop rond proberen te maken en kijken, hebben we het probleem nou goed opgelost?
Hoe lang duurt het voordat zo'n ticket vaak van links naar rechts is op dat bord? Wat is een beetje een tijdspanne wat daar overheen gaat?
Ja, dat verschilt heel erg. Dus voor de echt grote projecten merken we dat dit bord niet zo heel veel zin heeft. Dat wordt toch vaak op een soort projectmanier aangepakt. Dus dat doen we ook nog wel. Maar voor de kleine projecten zie je dat de doorlooptijd van zo'n fase een dag of een paar dagen kan zijn. Ja. Maar ook een paar weken, even afhankelijk ook van de prioriteit.
Ja, precies. Nou, leuk. Oké. Probleemkaart komt op een bord, verschillende fases. Je zegt al zelf eerlijk eventjes de grote kanttekening. Als er echt grote innovaties zijn waarvan we weten, nou, die draaien door het hele bedrijf heen, dan pakken we het ook gewoon nog wel eens als een project op. Want Dat hoort er dan gewoon even bij. Je bent gewoon ook een operationeel bedrijf. En er zit al ergens een fase tussen. Nou, ik riep het al even in het intro. Jij zei het net al eventjes. En het heeft een sexy naam, de Dragon's Den sessie, waarin je met een groep gaat beoordelen welke ideeën eigenlijk naar die volgende fase toe moeten dan.
Ja. Ja, dus het idee is, iedereen kan met een idee komen, maar dan moet je ook uitleggen wat je idee precies is of wat het probleem precies is. Nou, en we hebben daar een formatje voor gemaakt waar er vragen worden gesteld van waar loop je tegenaan, voor welke klanten is dit een probleem, dat komt allemaal in het formatje terecht. En dan word je gevraagd om dat even toe te lichten. En dan zitten daar een groep mensen met wat collega's vanuit bijvoorbeeld onze operationele afdeling. Ja. En wat collega's vanuit de IT-afdeling en vanuit de productafdeling. En die gaan eigenlijk dat aanhoren en kijken hoe zit dit qua prioriteit ten opzichte van alle andere dingen die er op dit bord staan. Ja. Dat betekent dat we daarmee eigenlijk een soort backlog maken van alle problemen. Nou, en de uitdaging daar is natuurlijk, ja, wat... Aan welk kader toets je die prioriteit?
Ja, en daar zit dan niet alleen maar MT waar je dan aan het pitchen bent?
Nee, dus ons MT is eigenlijk helemaal niet bij dit proces betrokken. Wel de verschillende, hoe moet je het zeggen, de MT's daaronder. Dus bijvoorbeeld vanuit de operatie haken er mensen aan die in het operationele MT zitten. Vanuit het product haken er mensen aan die in het product MT zitten. Dat zie je wel vaak. Maar de directie van onze organisatie is eigenlijk helemaal niet bij betrokken bij dit innovatieproces.
Ah. En je zegt, nou, het is lastig, in welk kader meet je het dan? Maar met name zeg je, we hebben gewoon al een grote set aan andere ideeën. En daar ga je hem tegenaan toetsen.
Ja.
Hoe doe je dat op dit moment? Waar toets je het een beetje op? Welk kader geef je er nu aan mee?
Ja, dus daar hebben we dit jaar eigenlijk een nieuwe iteratie voor toegevoegd. Dus we verbeteren het proces elk jaar weer een klein beetje.
Ja.
En de grote verbetering dit jaar, hopen we zijn er net mee begonnen, is ook echt de boel aan doelen koppelen.
Ja.
Dus we hebben als organisatie al, ik denk al wel een jaar, dat we proberen steeds meer de OKR's te gaan gebruiken. Dat kijken we ook een beetje af van hoe bol dat doet in de organisatie. Maar nu proberen we organisatiebreed ook innovatiedoelen te gaan bepalen.
Oh.
Nou, en dat helpt natuurlijk. Want als je hele duidelijke innovatiedoelen hebt, dan kan je kijken, hey, welk probleem draagt nou bij aan welk doel? En kan je voor de problemen die niet bijdragen aan een doel ook heel makkelijk zeggen, ja, oké, dit probleem gaan we nu niet oplossen.
Ja.
Eigenlijk is het hele prioriteringsstukje een heel stuk makkelijker geworden. Maar je moet wel eens mensen teleurstellen waarbij je een operationeel iemand hebt die zegt, hey, ik loop dagelijks tegen dit probleem aan.
Ja.
Dat je moet zeggen, nou, dat is helaas nu geen doel. Dus daar gaan we niet aan werken.
Oh. Dan betekent het, als je dat wil gaan doen, dat je ook een set innovatiedoelen dus moet gaan opstellen met je organisatie. En die ook weer moet gaan toetsen op verschillende momenten.
Ja.
Dat is ook wel weer een moeilijke stap, lijkt me. Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, dus zoals ik net vertelde, we hebben al organisatiedoelen. Dat helpt. Dus we weten wat we op jaarniveau willen bereiken, op halfjaarniveau willen bereiken. En eigenlijk komen er dan vanuit alle afdelingen wel een aantal dingen die ze willen oplossen om die jaardoelen te bereiken. Nou ja, we hebben onze Dragon's Den proces als een voorbeeld genomen. En we hebben de Super Dragon's Den opgetuigd. Waarbij de Super Dragon's Den eigenlijk slaat op het feit dat we daar kijken naar onze doelen. In plaats van onze projecten of onze initiatieven. Dat is eigenlijk nieuw. Daar zijn we vorig najaar mee begonnen om de kwartaalplanning voor kwartaal 1 te doen. we proberen dat op een kwartaal, een soort rolling forecast, doorlopend te doen. En dan gaan we eigenlijk eerst inventariseren welke projecten er allemaal lopen.
Ja.
Of welke initiatieven gewenst zijn ook bij alle afdelingen. Dat nemen we mee naar boven, dus helemaal naar de directie en alle MT's. En daar gaan we eigenlijk kijken, kunnen we hier een aantal mooie doelen uit destilleren? En wat we de vorige keer gedaan hebben, is letterlijk al die doelen boven elkaar hangen of naast elkaar hangen op een grote whiteboard met de hele directie en alle MT's erbij. En eigenlijk gezegd, nou ja, ga maar slepen. En letterlijk met een sticky naast alle anderen staan. Ja, staat hij erboven of staat hij eronder?
Ja.
En dan krijg je op een gegeven moment met de hele groep een hele gedragen prioriteit. Nou, en dan is de opdracht aan de mensen die meehelpen bij het innovatieproces. Dus vooral de mensen die aan de productkant in het leadership team zitten. Om dan ervoor te zorgen dat dat ook weer heldere doelen worden. Dat die ook weer gedragen worden. Dat je ze overal kan teruglezen, zodat iedereen dat kan gebruiken.
Ja. Is ook wel, het kost ook wel tijd om dit te faciliteren op een juiste manier. Hè? Want je hebt de organisatie die zegt, nou leg het maar bij één persoon neer. Nou, die gaat wel even zorgen dat de knopen worden doorgehakt. Maar dan heb je inderdaad dat niet iedereen het idee draagt. In deze oplossing heb je wel dat je veel mensen de ideeën en de prioriteit ook met jou meedragen. Maar het faciliteren hiervan lijkt me ook wel een proces.
Ja, dus dat kost absoluut heel veel tijd. En zeker nu met doelen kost het heel veel tijd. Ja. Ik denk dat het ook heel veel tijd kost als je geen heldere doelen hebt. Want dan praat je om elkaar heen. En nu, wat ik net bijvoorbeeld aangaf voor het prioriteren van initiatieven. Ja, dat is 1000 keer makkelijker geworden met heldere doelen.
Ja.
Dus dat zie je natuurlijk ook. Maar dit hele proces kost absoluut heel veel tijd. En ik denk een van de kernprincipes is dus dat je wel een eigenaar hebt voor een probleem en uiteindelijk dus een project wat uit dat probleem resulteert.
Ja.
Dat is bijvoorbeeld een business analyst of een product owner of een procesontwerper bij ons die een bepaald probleem vastpakt. En die trekt het van begin tot eind. En die bepaalt eigenlijk ook zelf wanneer een initiatief naar een volgende stap kan, wanneer die naar development kan. Daar hebben we geen toetsingsmechanismes of comité's meer voor. Dus op een gegeven moment hebben we de keuze gemaakt. Natuurlijk wordt er nog wel eens geëvalueerd met elkaar van, hey, zijn we hier op de juiste track? Moeten we dit nog wel oplossen? Maar in principe is het helemaal vrij aan degene die de oplossing dan vast heeft om dat over de streep te trekken.
En je hebt dus inderdaad, daarmee zeg je, nou oké, we zetten er gewoon een grote set doelen neer. En daarmee krijgen ook bepaalde personen eigenlijk die doelen een beetje toegewezen. Hey, je moet hier eigenlijk aan gaan zorgen dat we dit doel voor elkaar gaan krijgen. Dus heb je vrije invulling eigenlijk een beetje over de oplossing. Die ga je waarschijnlijk daarna een keertje presenteren. Wat is ook wel de complexiteit die erbij meekomt als organisatie? Als je dus in je organisatie alleen maar doelen meegeeft in plaats van, hey, dit zijn de problemen die we dit jaar willen oplossen.
Ja, ik denk het belangrijkste stuk complexiteit is al, iedereen die zit met die problemen in zijn hoofd. Ja. En ook vaak oplossingen, zoals ik net zei. Ja, hoe ga je dat terugkoppelen naar doelen? Hoe zorg je ervoor dat als je een doel hebt gesteld, dat je niet alles maar even onder dat doel op een bepaalde manier gaat stoppen?
Ja.
Dus dat hele stuk scope bewaken, ja, dat is echt de fase waar we nu ook in zitten. Hoe ga je dat goed doen met
dat?
Elkaar?
Ja. Ja.
Maar ik denk wel, wanneer je iemand verantwoordelijk maakt voor een doel en je doet echt je best om dat doel goed meetbaar te maken.
Ja,
dan geef je iemand ook ownership om uiteindelijk een meetbaar resultaat te halen. En als je dan op 90% daarvan uitkomt, is het misschien ook goed. Maar iemand voelt zich wel echt verantwoordelijk om iets te behalen in plaats van alleen een project live te zetten. En dat is wel echt een verandering in mindset waarvan we hopen dat het ook resultaat gaat hebben. En in ieder geval, nu ziet het voor het eerste kwartaal er al goed uit.
Ja, nou ja, en dat is het ergens. Hè. Uiteindelijk draait het erom, ook wat we hier bespreken. Ja, we hebben niet de ultieme waarheid, we hebben niet de beste oplossing. Maar het gaat om experimenteren hiermee en het gaat om terugburven blikken op. Oké, we zijn dit nu een tijd aan het doen. Hoe werkt dat nu eigenlijk voor ons?
Ja.
Wat me ook nog wel een lastige lijkt, is in dit proces wil je eigenlijk iedereen betrekken in keuzes maken. Maar je wil geen vergaderingen met 20 mensen hebben.
Nee.
Hoe balanceer je dat?
Ja, dus wij zijn best wel een vergaderintensieve organisatie, denk ik. Jij hebt dat ook kunnen zien. Dus ik denk, bij ons worden heel veel mensen bij heel veel keuzes betrokken en willen ook bij veel keuzes betrokken zijn. En dat zorgt er wel voor dat we een hele goede gedragen oplossing hebben.
Ja.
Het zorgt er ook voor dat het af en toe wat trager wordt. En ik denk bij een logistieke omgeving waar je zowel je logistiek schaalbaar wil houden, waar je later geen problemen wil hebben, maar ook aan je IT-kant voor wil zorgen dat je later niet muurvast komt te zitten omdat je een verkeerde technische keuze of een hack hebt gemaakt. Ja, dan moet je ook overleggen in de driehoek IT, operatie en product om te gaan kijken van hoe gaan we dit doen. En dat kost tijd. Maar ja, je wil niet later de verkeerde keuze hebben gemaakt.
We hebben het nu gehad over het verzamelen van eigenlijk alle problemen die je hebt. Het opstellen als organisatie van die doelen. Dus samen zeggen dat je zorgt dat je goede doelen hebt waar je ook dus je ideeën vervolgens aan kan toetsen. Vervolgens moet je toch ergens naar een oplossingsrichting toe die je kunt gaan plannen met je bedrijf. Want ja, je zegt het al, je bent een operationele organisatie met logistiek. Dus je moet hoe dan ook binnen product blijven plannen. Hoe zorg je dat je in deze fase nou nog iets kan gaan plannen en dat je iets van momenten in de tijd kan gaan neerzetten?
Ja, ik denk een puzzel bij elk bedrijf. Dat is bij ons niet anders. Wij beginnen met een roadmap maken van die doelen. Dus ja. We leggen die doelen neer op een soort van kwartaalplanning, half jaar. Je kan het natuurlijk niet te ver in de toekomst doen. Dat, bij ons verandert het ook elke half jaar wel weer. Ja. Dat is denk ik ook de fase waarin je zit als bedrijf. En dat geeft al heel veel richting. Dus als jij je initiatieven hebt en jij legt een roadmap van doelen, dan weet je natuurlijk ongeveer wanneer je die initiatieven ook plaats wil laten vinden op die roadmap. En dat helpt PO's om de juiste keuzes te maken en de juiste prioriteiten te maken. Dus als jij een project met prioriteit, jaarprioriteit nummer 3 hebt, dan weet je dat dat in principe voorgaat op een ander project.
Aha. En dan kun je twee dingen doen. Enerzijds, je kan zeggen, oké, dus we hebben nu de eerste 2 maanden van het jaar uitgetrokken om te werken aan dit jaar. Of aan dit doel, die eerste 2 maanden. Zolang mag je eraan werken.
Ja.
Of je zegt, het doel gaat voor op de tijdlijn.
Ja.
Welke afweging maak je daar dan in?
Ja, dus in principe moet je je ambitie doen om het doel te halen. En zou je moeten stoppen op het moment dat je je doel ook ongeveer gehaald hebt.
Ja.
En niet doorwerken aan iets waar je al resultaat genoeg op hebt.
Ja.
Ik denk dat dat voor ons de puzzel wordt. En we zijn met doelen begonnen. Die doelen die zijn best wel meetbaar. Maar dan moet je ook zorgen dat je organisatie meetbaar wordt. Dus ik denk dat dat de stap is die we aan het maken zijn als organisatie. Om ook aan het begin van een doel en aan het begin van een initiatief te kijken. Kunnen we eigenlijk wel meten waar we staan? Dus we zetten veel vaker een benchmark aan het begin van het project. Aan het begin van een doel.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat je aan het einde kan toetsen. Hoe ver zijn we nou gekomen? En dan kan je eigenlijk ook stoppen.
Ja.
En ik hoop dat dat op een organische manier gaat. En dat we niet beslismomenten hoeven te gaan introduceren om te bepalen wanneer een doel ongeveer behaald is.
Ja.
Kijk, op een gegeven moment wordt er operationeel ook wel weer iets belangrijker vaak. En dan rond je een doel denk ik wel af.
Ja, je wil ergens waken voordat je alle must-haves erin hebt zitten. En een paar nice-to-haves, maar niet je hele lijstje met nice-to-haves ook nog even gaat afronden. Omdat iemand daar wel heel blij van wordt.
Precies. En ik denk dat we ons best moeten doen om niet een wensenlijstje af te tikken met elkaar. Maar te kijken, hey, wat is nou het doel wat we willen behalen? En als we dat doel hebben behaald, dan volgt eigenlijk ook dat het wensenlijstje grotendeels, als het goed is, afgetikt. Maar misschien wat dingen wel, misschien wat dingen niet, wat je vooraf niet kan voorzien. Zo werken we natuurlijk met elkaar aan de IT-kant wel meer.
Ja, ik sinds ik binnenkwam bij Ampère, ik vond het leuk om dit een beetje mee te krijgen. Maar ik snap ook wel tegelijkertijd dat het vraagt om veel tijd steken in betrokkenheid van mensen. Om te zorgen dat de organisatie dit ook meevoelt en dat mensen ook snappen hoe dit eigenlijk werkt. Want het is best een initiatief wat wel wat tijd vraagt van iedereen om goed te begrijpen.
Ja.
Hoe pak je die betrokkenheid aan?
Ja, dus ik denk richting de hele organisatie. Zoals ik net eigenlijk aangaf, hebben we vanaf het begin af aan demo's gehad voor het product.
Oh ja.
Die demo's die zijn eigenlijk, die waren elke 2 weken, elke maand. Die zijn eigenlijk op een gegeven moment omgevormd in wat we een innovatie update noemen. En daar is eigenlijk de hele organisatie uitgenodigd om te horen wat de voortgang is op innovaties. En die voortgang, dat zijn vaak demo's. Dus met wat hebben we nou opgeleverd, hoe ziet dat eruit? Echt gewoon met cijfers en voorbeelden. Dat is een superleuke interactieve demo. Dat doen we tegenwoordig elke 2 maanden en dat is altijd weer leuk. En juist ook als we geen resultaat behalen. Dus wat heb je dan geleerd? Wat heb je in een problem investigation fase nou geleerd over het probleem?
Ja.
We proberen mensen juist uit te dagen om ook dat te delen. En niet alleen het eindresultaat en niet alleen de evaluatie te delen.
Ja, want ja, mensen zullen altijd leuker vinden om iets te delen waar ze trots op zijn. Maar je moet ook, zit er heel veel waarde in, juist het delen van de dingen die niet lukken.
Zeker. En dat is met innovaties zo, maar dat is überhaupt in je werk zo. Dus wij hebben bij Ampère een ander teammoment waar we een koffie verkeerd hebben voor als iemand ergens tegenaan is gelopen om even te delen van, nou ja, ik heb een fout gemaakt en de rest van de organisatie dan van te behoeden. Nou, dat soort voorbeelden hoor je natuurlijk wel meer. Maar dat moeten we in projecten juist ook doen, zodat mensen die nieuwsgierige mindset houden en een idee hebben, ook een idee kunnen delen wat misschien niet helemaal geslaagd is.
Ja.
En ik denk dat is een op het vlak van de hele organisatie. Je hebt natuurlijk ook de IT-afdeling waar je heel veel mee moet samenwerken. En ik denk dat dat ook wel iets is waar we dit jaar flink mee aan de slag moeten en gaan. Want je ziet de IT-afdeling die moet het uiteindelijk wel gaan bouwen samen met de PO, samen met de productorganisatie. En die moeten ook betrokken zijn voor een goede oplossing. En die kan je niet even net voor development even een kick-off doen en zeggen, dit moet je gaan bouwen. Ik denk dat de uitdaging echt ligt om die al vroeg te betrekken.
Ja.
En dan wil je je meetingdruk niet te groot maken, voor de hele organisatie niet, maar voor developers ook niet. Maar het liefst zou je ze al bij het onderzoeken van het probleem en de oplossing, zeker bij de oplossing, maar het liefst ook al bij het probleem, aangehaakt hebben.
Ja.
Dus die balans is wel eentje die we ook echt gaan opzoeken dit jaar, van hoe kunnen we IT eigenlijk zo vroeg mogelijk al betrekken bij het probleemonderzoek. En daarom hebben wij bijvoorbeeld onze IT-teams dit jaar ook echt opnieuw ingedeeld op gebruiker, zodat je hopelijk ook als een IT-team gewoon een heel goed beeld krijgt van je gebruiker en daardoor al automatisch best wel betrokken bent ook bij het probleemonderzoek.
Ah. Ja, ik kan natuurlijk ook een beetje meepraten vanuit de binnenkant in dit scenario. Dus wij hebben nu in het team een soort van besloten, oké, per groot onderwerp waar we aan werken, per groot doel wat we hebben, gaan we ook een soort technisch owner toekennen. Dus en dat is gewoon een developer in het team. Je wil niet dat alle 5 developers bij elke meeting gaan zitten. Dat werkt eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Maar wat nou als elke developer gewoon 1 zo'n onderwerp aan zijn naam gehaakt krijgt en gewoon zegt, oké, ik ben hier de technisch eigenaar van en ik zorg dat ik vanaf een wat eerder stadium vast betrokken ben, af en toe even een updateje geven aan het team zelf over wat we eigenlijk aan het doen zijn binnen dat initiatief en tussentijds ook gewoon alvast input kan geven over, hey jongens, de oplossingsrichting die jullie nu opgaan, maak je technisch zoveel meer complex dan als we bijvoorbeeld deze kant op zouden gaan. Is dat niet al de oplossing?
Ja. Nou, ik denk dat je er daarmee grotendeels al bent. Kijk, als je de nieuwste boeken over producten leest, dan zie je daar heel vaak het producttrio langskomen tussen IT, product en dan uiteindelijk een gebruiker ook daarbij in.
Ja.
Dat is natuurlijk bij ons ook wat je op deze manier gaat doen. Wij hebben een procesontwerper die uiteindelijk het proces op de vloer ontwerpt, die echt een soort designer is. Je hebt de gebruiker daar middenin staan en dan haak je IT en de business, een business analyst of een product owner aan.
Ja.
En dan ga je het probleem echt met die groep onderzoeken. Ik denk dat dat heel veel waarde kan toevoegen en ik hoop dat wel meer te zien.
Ja, cool. Hey, als we nou even kijken naar dit hele model wat we eigenlijk in het afgelopen half uur hebben doorlopen. Wat is dan de grens hieraan? Kun je dit nu met Ampère met een mannetje of 60, 70 denk ik?
Ja.
Kun je dat zometeen nog net zo goed doen als je met 200 mensen bent of met 500 mensen?
Nou, ik denk dat je echt wel scherp moet zijn op de hoeveelheid tijd die je kwijt bent. Dus we hadden gisteren toevallig een projectenmeeting waar je echt heel inhoudelijk projecten bij langs gaat met business analisten, procesontwerpers, product owners.
Ja.
En dan zit je met best al wel een grote groep, best wel inhoudelijke updates te doen. Dus dat zijn wel de eerste meetings waar je nu ziet van daar lopen we misschien een beetje tegen de grenzen van wat er kan.
Ja.
Het zijn hele nuttige updates voor heel veel mensen, omdat je toch wel weer ziet van oh, hier had ik niet aan gedacht. Oh, dit speelt ook, daar check ik even op in.
Ja.
Maar we moeten een manier vinden om dat efficiënter te gaan doen. Maar ik denk zeker het stuk zorgen dat iedereen met ideeën kan komen en zorgen dat de hele organisatie kan zien waar iedereen mee bezig is en wat er geleerd wordt. En daar zelf ook weer feedback op kan geven. Dat zijn wel dingen die je zeker moet bouwen in je organisatie.
Ja, mooi. Volgens mij hebben we dit onderwerp echt even goed doorlicht. We hebben maar even uitgehaald. Dank je wel voor de transparantie ook hierin en hoe jullie dit aanpakken. En ook wel, oké, hier hebben we onze kop eigenlijk wel tegen gestoten. Dat doen we nu anders.
Ja.
Volgens mij maakt dat echt maakt dit een hele leuke inhoudelijke aflevering. Als we dan toch zoveel kennis hebben gedeeld, vind ik het ook altijd wel leuk om aan de gast nog even te vragen, hey, hoe ontwikkel jij jezelf nog? Doe je nog iets waar je zelf slimmer van wordt? Je zei net in de boeken, nu zie ik bijvoorbeeld dit voorbij komen.
Ja.
Waar word je op dit moment slimmer van?
Ik denk in de vakantie natuurlijk even die boeken lezen, dus dat scheelt. Ik heb zelf recentelijk het boek Beeld van Tony Fadell, de ontwerper van de iPod, gelezen. En dat vond ik echt machtig interessant, gewoon überhaupt om over die tijd te leren. Maar ook zijn lessen in productontwikkeling is echt een aanrader. Maar ik denk ook binnen onze organisatie wordt er een hoop kennis gedeeld en een hoop overlegd over hoe kunnen we dit nou ook procesmatig slimmer aanpakken. En daar leer je altijd van.
Wat was dat gouden haakje wat is blijven hangen uit dat boek Beeld?
Volgens mij wel echt hoe je de balans hebt tussen productontwikkeling en projectmanagement. En dat het elkaar niet helemaal hoeft te bijten. Dat is wel een van de dingetjes die ik eruit gehaald heb.
Oh, nice. Ja, daar kunnen we eigenlijk volgens mij nog hele afleveringen over vullen. Over hoe dat elkaar wel bijt en niet bijt.
Ja.
Maar laten we even naar de grote lessen toe gaan van deze aflevering. Als we nu even terugblikken op dit proces. Je bent hier 2,5 jaar mee bezig. Wat is het goudklompje? Wat heb je geleerd en zou je mensen eigenlijk willen meegeven op een post-it?
Een schot voor open doel, maar probeer echt goed je probleem te begrijpen. Want we komen er elke maand wel weer achter dat we toch net anders lag dan je gedacht had.
Ja, en wat heb je geleerd? Waar heb je je kop tegen gestoten waarvan zeg je, dat hoef je eigenlijk niet te proberen, dit moet je niet doen?
Vind ik een goede vraag. Ik denk dat... Ja, heb ik eigenlijk niet echt een heel goed antwoord op.
Nee, ja, net zo eerlijk.
Nee.
Laten we hem dan afronden. Dan wil ik je bedanken dat je hier bent aangeschoven. Mochten mensen nou vragen hebben over hoe jullie dit innovatieproces hebben ingericht, mogen ze dan even een bericht sturen via LinkedIn?
Tuurlijk, ja. Je kan me bereiken via LinkedIn. En altijd leuk om ook met anderen daarover te hebben. Dan komen we misschien zelf ook weer tot inzichten.
Cool, dat is Marijn Bouwman op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pim Pot of op pim@productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!